Goedenavond gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst waar de predikant Van Gogh uit Scherpenzeel zal voorgaan. Onze voormalige predikant. Mevrouw Jansen van Tuil uit Elim is in het ziekenhuis in Rivierenland opgenomen. En ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 18 vers 9. Ik kan met u door sterke benden dringen, met mijn God zelfs over muren springen. Het negende vers van Psalm 18. En de kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u in vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Wij willen deze dienst voortzetten met het zingen uit Psalm 73, de versen 13 en 14. Wie heb ik nevens u omhoog? En vers 14, wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Psalm 73, 13 en 14. Wij willen nu in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen het geloof gaan belijden met de apostolische geloofsbelijdenis. En aansluitend zingen we als een amen daarop Psalm 89, vers 8. 89, vers 8 zingen we als amen nadat wij samen het geloof hebben beleden. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. We willen samen gaan bidden en vragen om de hulp van de Heilige Geest. Heren in de hemel, wij komen nu in het gebed tot u. We zijn zojuist gekomen in liederen tot u. En we hebben beleden met elkaar in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen wie u bent. En wij danken u dat u onze God bent. En ja, dat u de God van Abraham, Isaac en Jacob, uw betrokkenheid niet alleen hebt betoond voor het volk Israël, maar met de komst van Jezus Christus en de uitstorting van de Heilige Geest is, ja, zijn de heidenvolkeren in het zicht gekomen. Is het evangelie uitgewaaid over heel de wereld? En mogen ook wij horen van dit goede nieuws? En u bent ook onze God. Onze God, ons gegeven. Dat is genade. Wij beseffen het niet altijd, maar elke eredienst erbij te zijn is genade. U bent hier. U bent de eerste. En wie we ook zijn, en wat we ook op onze kerfstok hebben, u bent er. En ook vanavond omringt u ons met uw trouwe zorg, met uw genade. Dank u, Heere. En wij bidden om bijstand, om hulp. We hebben het niet altijd door, maar we hebben wel gezongen van een strijdperk in dit leven. Om te komen tot u, om in u te geloven, om te wandelen met u, om dienstbaar te zijn aan u en tot een zegen voor elkaar en voor mensen buiten de gemeente. Ja, dan worden we geplaatst in strijd. Want de boze, uw grote tegenstander, Satan, wil niet dat wij geloven. En als we hebben leren geloven, doet hij er alles aan om ons er elke keer weer onderuit te halen. En voert hij een strijd in ons leven, tegen ons bestaan. Maar dank, Heere, dat u er bent. Want u bent God. Hoe dan ook, met al onze vragen en raadsels, dingen die we maar niet klein kunnen krijgen in het leven, wij belijden, u regeert. En we danken u dat de Heer Jezus aan uw rechterhand zit en voor ons bidt. Hij heeft vroeger gebeden voor de discipelen dat hun geloof niet ophouden. En ook bidt hij nu voor ons dat ons geloof niet ophoudt. Wees in ons midden met uw woord en geest. Rust ons toe met kennis. En help ons om geestelijke principes toe te passen in ons leven. We zijn blij dat we ook kinderen zien in de kerk. En ja, dan is het misschien wel erg moeilijk voor de kinderen. Help dan de ouders om het later uit te leggen. Opdat kinderen geholpen worden, maar ook de jongeren, de pubers. Ja, heel de gemeente. Heere, zegen ons. Help ons. Wees in ons meden. Toon uw heerlijkheid. In woord, in de bediening daarvan, in de liederen. Onze verwachting is van u. Zegen ons, we denken aan de broeders en zusters thuis via de kerkradio. Dit bidden we, pleitend op het volbrachte werk van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. We gaan samen lezen uit 2 Korinthe 10, de eerste 11 verzen. Paulus moet zich verdedigen, daar kom ik straks in de prediking wel even op terug. En in die verdediging hanteert hij een bepaald geestelijk principe. En dat willen we er straks uithalen en kijken wat wij ermee kunnen doen. 2 Korinthe 10, de eerste 11 verzen. Dan lezen we het woord van onze God. Ik nu, Paulus zelf. En dat valt op al, hè, dat hij dus heel weinig begint hier met ik. Maar nu is dat even nodig. Ik nu, Paulus zelf, roep u op door de zachtmoedigheid en welwillendheid van Christus. Ik, die volgens sommigen in uw tegenwoordigheid wel schuchter ben, maar in mijn afwezigheid flink tegen u doe. Ja, ik smeek u dat ik, wanneer ik aanwezig ben, niet flink hoef te doen, met de vrijmoedigheid waarmee ik meen het te moeten opnemen tegen sommigen die van mening zijn dat wij naar het vlees wandelen. Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. En we staan gereed om elke ongehoorzaamheid te bestraffen, zodra uw gehoorzaamheid volkomen zal zijn. Kijkt u alleen naar het uiterlijk? Als iemand er voor zichzelf van overtuigd is dat hij van Christus is, laat hij dan ook dit bij zichzelf bedenken, dat zoals hij zelf van Christus is, zo ook wij van Christus zijn. Want ook als ik mij nog meer zou beroemen op onze volmacht, die de Heere ons gegeven heeft tot opbouw en niet tot uw afbraak, dan zou ik nog niet beschaamd worden. Dit zeg ik om niet de schijn te wekken dat ik u door de brieven schrik wil aanjagen, want zijn brieven, zegt men, zijn wel gewichtig en krachtig, maar zijn lichamelijke aanwezigheid is zwak en zijn spreken is verachtelijk. Laat zo iemand dit bedenken. Zoals wij zijn in het spreken door brieven, wanneer wij afwezig zijn, zo zijn wij ook in het doen, wanneer wij aanwezig zijn. En de tekst voor de prediking vindt u in vers 5. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en we nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. Tot zover de schrift en de tekstlezing. En zalig zijn zij die deze woorden horen en ook bewaren in hun harten. Amen. Voordat we hierbij stilstaan, gaan wij samen zingen. Op toonhoogte lied 231, waar wij ons uitstrekken ook tot de Heere God. En waar wij verlangen om in Hem te blijven en te groeien en te bloeien, opdat zijn kracht in ons overvloeit. En dat we dus inderdaad weerbaar kunnen zijn. En dat ook dat de Heilige Geest in ons uitgestort moet zijn. Op toonhoogte 231, 1 en 2. Als antwoord op de prediking gaan wij straks zingen uit Psalm 31, de versen 3, 5 en 17. Psalm 31, de versen 3, 5 en 17 willen we als antwoord op de prediking zingen. Gemeente van Jezus Christus. Een aantal weken geleden heb ik wat gesprekken gehad met jongeren in onze gemeente en samen een dienst voorbereid. En vooraf vroeg ik aan hen van, hebben jullie een onderwerp voor mij om over te preken? Nou, daar hadden ze wel verschillende dingen te noemen. Het ging bijvoorbeeld over geloofstwijfel. Bestaat God wel echt? En welke rol speelt de boze daarin? Ook werd genoemd, ja, we hebben geen rust meer in ons hoofd. Het is altijd maar druk in ons hoofd. Met als gevolg dat jongeren al te maken hebben met allerlei vage lichamelijke klachten. En dat zinnetje bleef bij me hangen. Dat jongeren zeiden van, we hebben geen rust in ons hoofd. Ik had al een keer eerder gehoord, gelezen in een artikel. Er komt namelijk zoveel op onze jongeren af. Dan is het wel begrijpelijk dat jongeren geen rust hebben in hun hoofd. En terwijl we gekozen voor dit onderwerp en terwijl we samen over gesproken. En in het gesprek kwam naar voren van, ja, wij zijn altijd maar druk, druk, druk. En jongeren ervaren, een dag is gewoon te kort. We hebben niet genoeg aan 24 uur. We hebben altijd te weinig tijd. Ja, er wordt gewoon te veel van ons gevraagd. Maar ze waren ook wel eerlijk. Ze zeiden, ja, gaan we altijd ook wel wijs met onze tijd om. We moeten ook wel onze verantwoordelijkheid nemen. Want het zijn momenten dat je gewoon je tijd zit te verdoen, hè. En sommigen, misschien hebben ook wel onder jullie jongeren wel die neiging om de dingen uit te stellen. En dan krijg je die spanning en die druk. En nou moet het gebeuren, anders heb je straks een probleem. En ook werd wel gezegd van, ja, we zijn soms ook wel onzinnig bezig. Verder werd aangegeven, ja, en wat doe je daar dan mee? Ja, het is dus wel goed dat je rustmomenten zoekt. En dan vroeg, wat voor rustmomenten heb je dan? Dan noemen ze dat tegenwoordig bankhangen, hè, bankhangen. Op de bank hangen, niks doen, wat luieren. Of tv kijken, of je daardoor tot rust komt. Boek lezen, gitaar spelen. Iemand zei, ja, ik heb een poosje mediavrije dagen ingevoerd. Een aantal dagen was ik niet bereikbaar via Facebook. Ik heb geen mobiel gebruikt, geen internet, geen tv, geen radio. En die persoon zei, het was voor mij wel ontdekkend van hoe afhankelijk we eigenlijk hiervan geworden zijn. En dat klopt. Heel veel jongeren hebben tegenwoordig last van infobesitas. Dat is namelijk een nieuwe ziekte die zich ontwikkelt onder de jongeren. Infobesitas betekent dat iemand verslaafd is aan het constant maar opvragen van informatie. En je bent constant online, via YouTube, Facebook, Twitter, apps. Je wil niks missen. En het is bekend, jongeren worden zenuwachtig als ze hun mobieltje niet onder handbereik hebben. Ze staan ermee op en gaan ermee naar bed. En midden in de nacht, om 3 uur, pling, heet dat geluidje toch weer, hé, ik krijg een berichtje. Het viel me op, in diezelfde week had ik catechisatie met een andere groep. En dan hadden ze naar aanleiding van de 10 geboden, hadden we het over huisregels. En dan vroeg ik, hebben jullie thuis huisregels? Ja, een van onze regels is, tijdens het eten moet de mobiel uit. Ik zeg, hoe vind je dat? Dat vind ik maar niks. Ik zeg, waarom? Wat is nou het probleem? Ja, maar je zult maar een berichtje krijgen. Dat zit er zo in. Je krijgt een berichtje en gelijk... Even kijken. Wie was het? En zo komt er ontzettend veel op de jongeren af. Wil je meedoen? Krijg je een nieuw woord? Dan moet je als jongere multitasken. Dan moet je dus je huiswerk kunnen maken, muziek luisteren en gelijk constant online zijn. Vind je het gek? Vindt u het gek? Vinden jullie het gek? Dat jullie geen rust meer hebben met je denken. Dat is toch begrijpelijk? Als er zoveel prikkels constant op je afkomen. En dan is de vraag, hoe ga je hiermee om? Wat doe je hiermee? Nou, dan zijn de jongeren die zeggen, ja goed, ik zeg het wel eens tegen God. Dat ik zo druk ben. Ja. Ik zeg, waar moet ik dan over preken? Nou, bijvoorbeeld een tekst van, dat gaat over schuilen bij God. Ja, dat is prachtig, hè? Of die woorden van de Heer Jezus, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Ook een schitterende tekst. Met een machtige belofte. Want zo is God, hè? Ga maar met je onrust naar de Heere God. En hij zal je helpen. En werd ook genoemd, stille tijd is ook zo'n heel belangrijk gegeven. Inderdaad. Stille tijd wil een oase van rust geven. Alleen, heb je stille tijd, dan zal wel je mobieltje uit moeten. En dan moet je een moment hebben dat je die rust ook hebt. Als ik mijn moment heb van stille tijd en ik ben heel druk. Ja, maar ik moet nagaan hoe je denkt dan, hè? Stille tijd. Ik moet opschieten, want ik heb straks nog. Nou, mijn ervaring is, als je zo je gebedstijd ingaat, de ontmoeting zoekt van ik moet opschieten, want dan heb je al geen rust om, zo haar zeggen, ontspannend tot de Heere te komen, om met hem te spreken, om te delen wat in je hart leeft. Want er zit al een gejaagdheid in. Gauw, die ontmoeting met God. Nou, dan zeg ik, dat is trouwens ook mijn ervaring, van als je die onrust hebt van, ik moet even nog praten met God. Tuurlijk, een schietgebedje kan altijd, hè? Maar stille tijd is een ander moment. Maar als ik even snel nog, nou stop dan maar, want tot een ontmoeting komt het niet. Ik zou haast zeggen, als je zo tot God moet komen, het lijkt wel of dan God zegt van, ik geef even niet thuis. Hoewel die stilte weldadig kan zijn. Maar ik heb toen een andere tekst gekozen en dat is de tekst van vanavond. En een tekst die we kunnen gebruiken als een wapen. Als je voor je gevoel belaagd wordt, ook met betrekking tot je denken. Maar ook, je kunt deze tekst in heel veel andere situaties gebruiken van het leven. Ik zou haast zeggen, gemeente, deze tekst moet je uit je hoofd leren. Mijn beleidingscategorisanten moeten dat uit hun hoofd leren. En ik probeer ze ook te helpen om deze tekst uit te voeren, toe te passen in het leven. Want het is een tekst die ons helpt om te staan in het leven zoals de Heere God dat heeft bedoeld. En dan niet alleen met betrekking tot ons denken, maar ook met betrekking tot je voelen en met betrekking tot je emoties. Ja, het is een tekst die ons gedrag wil stempelen in relatie met de Heere God. Dus ja, het is wel een heel mooie, waardevolle tekst. Ik stel voor dat we even de versen 3, 4 en 5 nog een keer lezen. Dan zegt Paulus, want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En we nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. Eerst even iets over de achtergrond van waarom schrijft Paulus dit. Nou, in mijn Bijbel staat boven dit hoofdstuk, gaat over Paulus' apostolisch gezag. Wat is namelijk het geval in de gemeente van Korinthe, waren een aantal mensen die kritiek hadden op Paulus, op zijn doen en laten. Ze vroegen zich af van, ja, is hij nog wel zuiver in de leer? En hij zegt wel dat hij geroepen is, maar... En met zulke suggestieve opmerkingen en vragen wordt zijn positie in discrediet gebracht. Er waren namelijk in die tijd een aantal wijsheidsleraars. En door deze wijsheidsleraars werd Paulus bevraagd en onder kritiek gesteld. Wat was namelijk het probleem? Dat komt ook al voor in deze schriftlezing. Paulus, ja, een heel mannetje, hè? Maar dan op afstand. Hij kan schrijven als de beste. Brieven, dan is hij soms heel radicaal, heel streng. Maar in de ontmoeting van aangezicht tot aangezicht, nou, dan zit hij soms te stuntelen in het spreken. En dan heeft hij niet meer zo'n grote mond. Hij is aan de ene kant heel schuchter. Maar de vraag is of hij wel eerlijk en oprecht is. Ja, op afstand, ja, een grote mond, maar als hij in de ontmoeting is, is hij een kruiperig mannetje. Maar met deze kritiek van deze wijsheidsleraars, die geoefend waren in goed redeneren, goed debatteren. Nou, als je in gesprek met hen ging, dan werd je heel gemakkelijk onder de tafel gepraat. Dat wil niet zeggen dat je geen gelijk hebt, maar je kunt niet tegen hun scherp debatteren op. En met deze kritiek werd Paulus dus in discrediet gebracht. Klopt zijn leven wel? Maar daarmee tegelijk kwam het evangelie op spel te staan. Want als Paulus niet eerlijk is, hoe zit het dan met de boodschap van deze man? Vandaar dat hij aangeeft in het hoofdstuk waarom hij deze handelswijze heeft. Waarom is hij op afstand streng? Nou, we hebben het gelezen. Opdat ik jullie niet van aangezicht tot aangezicht terecht hoef te wijzen. Dat wil ik gewoon voorkomen. Ik wil jullie de tijd geven, zegt hij, dat jullie je bekeren. Ik wil jullie ruimte geven dat jullie gehoorzaam zijn, opdat ik niet scherp hoef te spreken tot jullie. Want Paulus durft heus wel scherp te spreken. Hij heeft op een bepaald moment in een gemeente Petrus terecht gewezen. Dat is een positie, een situatie, wat zo ernstig was. Daar moest hij op dat moment gelijk ingrijpen, want er ging iets helemaal verkeerd. Petrus was daarbij die maaltijd eerst met de heidenen. En toen kwamen er Joden uit Jeruzalem. En die ging die opstaan, ging die aan een andere tafel zitten. En in het openbaar heeft Paulus toen Petrus terecht gewezen. Scherp. Dit is niet eerlijk. Dus hij durft wel wat. Maar dat hij zachtmoedig is en vriendelijk is in het bijzijn van deze mensen in Korinthe. Daarmee wil laten zien van, dat is eigenlijk ook een basishouding van de Heer Jezus. De Heer Jezus was in de doorsnee gesprekken niet scherp, niet veroordelend. Ja, als je willens en wetens verkeerd bezig was, dan durft Jezus ook wat te zeggen. Maar de Heer Jezus gaat als een zachtmoedig man voorzichtig om met de mensen. En die houding wil Paulus hier overnemen. Dus de handelswijze van Paulus is een geloofskeuze. Hij wil op een geestelijke manier met de gemeente in Korinthe omgaan. En eigenlijk denk ik dan, zit dat niet achter zijn bekering? Want de jongens en meisjes weten wel, die Paulus, die durfde wel. Toen hij nog niet geloofde in de Heer Jezus, wat deed hij? Had hij een zwaard, zou je haast kunnen zeggen. En hij pakte de mensen op en bracht ze naar de gevangenis. En daar moesten ze gestraft worden. Paulus was voor het geloof in de Heer Jezus zo fanatiek dat hij het goed vond dat mensen stierven om het geloof in Jezus. Tot het moment na Damascus, Toen viel hij van zijn hoogheid door de majesteit van God. En heeft hij ontdekt, het gaat niet door kracht, niet door geweld, maar door de geest van God. Daarom is Paulus voorzichtig geworden. Dus wat gebeurt hier? Ook al wordt hij dan vals beschuldigd dat hij naar het vlees zou handelen, wil hij aangeven, nee, dat is niet waar. Ik ben op een geestelijke manier hier bezig. Dus vers 3, Want al wandelen we in het vlees, dus we zijn gewoon mensen van vlees en bloed. Wij voeren geen strijd naar het vlees. Ik doe niet iets oneerlijks. En dan zegt hij in vers 4, want de wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbraak van bolwerken. En dan heeft vers 5, die tekst van vanavond, een dubbele spits. Hij wil de kritiek die hij krijgt van de wijsheidsleraars op een nette manier ontzenuwen. Maar hij wil ook zijn eigen gevoelens en zijn gedachten zo reguleren dat hij niet zondigt. Hoe reageer ik? Want ik moet verantwoording afleggen naar de Heere God hoe ik gereageerd heb. En dan kom ik bij de spits waar ik naartoe wil met u ook, gemeente. Wanneer jongeren zeggen, we hebben geen rust in ons hoofd, dan zullen we er bedacht op moeten zijn dat er met betrekking tot ons denken een strijd gevoerd wordt. En ook met betrekking tot ons doen, dan wordt een geestelijke strijd gevoerd. En met betrekking tot onze gevoelens, ook daarmee wordt een strijd gevoerd. In de voorbereiding van deze preek las ik ergens gelovigen, en ik spreek u even nu alle aan als gelovigen, dat u hebt leren geloven. Gelovigen zijn geplaatst in een heilige oorlog. Als u de Heer Jezus kent, dan bent u geplaatst in een heilige oorlog. En een beetje de tendens van vandaag is ook van heel veel christenen van het leven moet een feest zijn. Nou, het leven van christenen is lang niet altijd een feest. Meer strijd en moeite. En hoe komt dat? Nou, we hebben te maken met een tegenstander die al 6000 jaar ervaring heeft om de gelovigen te trickeren, te belagen, tot zonde te verleiden. Satan voert strijd tegen ons. Kijk, in een gesloten land waar geloofsvervolging is, zie je de strijd bijna zichtbaar. Maar bij ons gaat die onzichtbaar. Trouwens ook daar wel, Er wordt een strijd gevoerd tegen ons denken, onze gevoelens. En het gaat erom dat de boze bij ons willen kan komen. En dan zou ik willen zeggen, als jongeren last hebben van infobesitas, de verslaving om informatie op te winnen, dat heeft een demonische component. Want als je constant info moet hebben, dan komt je denken niet meer tot rust. Als je het gevoel hebt, ik moet constant bereikbaar zijn, online zijn, ik moet met zoveel mogelijk mensen contact hebben, want ik wil niks missen. En dan praat je soms over de meest onzinnige dingen. Ook op die manier wordt er een strijd gevoerd om ons denken. En ik wil het even breder trekken. Geldt voor ons allemaal. Al die uren voor de tv. Je wordt erin meegenomen. En er wordt amusement aangeboden. En je hoeft niet meer te denken. En al die uren met een computerspelletje. Je denkt niet meer, maar het leven is een spel geworden. En in die dingen wordt er een strijd gevoerd met betrekking tot ons denken. Ons denken komt niet meer tot rust. Je hebt geen momenten meer van bezinning. Wat dat betreft, gemeente, moet je elke dag gaan zitten. Tot stilte komen. En wat is het leven? Hoe sta ik in het leven? En hoe is mijn relatie met de Heere God? Wij moeten oefenen, gemeente, dat wij ons leven verankeren, ons denken verankeren in God. En alstublieft, wees hiervan bewust. Wat dat betreft is het goed om dingen dan maar het gewoon te benoemen en tegen het licht te houden van woord en geest. Hoe is uw leven? Met al die info. Hoe is het uw leven? Met zoveel amusement. Herkent u het, wat ik nu benoem? Misschien kan uw leven anders zijn, oké. Okay. Maar als je voelt die bedreiging, weet dan, daar wordt een strijd gevoerd rondom uw denken. En neem dan maatregelen. Ik zou haast zeggen, houd met behulp van woord en geest uw denken, klinkt heel gek hè, uw denken in eigen hand. Vormgedachten, vormbeginselen, ideeën. Neem principes ter harte, maak ze eigen. En soms moet je dan bepaalde ook een levenspatroon, een denkpatroon, een gewoonte die er is ingesleten, die zich verheft tegen God. Dan moet je dat gevangen nemen. En dan moet je zeggen, Heere, ik wil gehoorzaam zijn. Dit moet ik niet meer doen. Bepaalde levenspatronen willen zich verheffen tegen God. Nou, heb je iets in je leven wat zich verheft tegen God, moet gevangen nemen. En hoe doe je dat? Dan moet je dat benoemen, Heere God, dit heb ik. Dit is mijn probleem. Dit wil ik niet. Help me. Zo wil ik niet leven. En dat moet niet zeggen, dat is ook zo'n trigger. Hè? Ik probeer het anders te doen. Als je dat nu denkt, dan ga je onherroepelijk voor de bijl. Want proberen, dat is van, ja, ik doe een poging. Wie streed? En zeg gewoon, dit doe ik niet meer. Dit wil ik niet meer. En in die positie, Heere, dit wil ik niet, mag u de hulp van de Heere verwachten. Dat is dus zeggen we, Heere, dit is nou zo'n bolwerk dan van gedachten. Breng je onder de gehoorzaamheid van Jezus Christus. Dan doe je een beroep op het volbrengen van Jezus Christus, opdat Jezus Christus de opstandingskracht ons helpt. Zo hebben jongeren keuzes te maken. Maar zo hebben wij allen keuzes te maken. Kijk, dit is mijn mobiel. Ik heb geen smartphone. Ik ben niet constant online. Heel weinig mensen hebben mijn telefoonnummer. En als ik iemand moet bellen, oké, dan bel ik iemand. Maar ondertussen heb ik wel te maken met die strijd rondom mijn denken. En daar hebben we allemaal mee te maken. En wat moet je dan doen? Nou, gedachten en allerlei gedachten die zich verheffen tegen onze God, gevangen nemen. Of hebt u daar nooit last van? Dat je soms zomaar denkt, en achteraf denkt, hoe kom ik daar nou bij? Maar dan denk je over iemand. En dan denk je over iemand anders gewoon negatief. Wat moet je dan doen? Heren, dit wil ik niet denken over Pietje, Marietje en noem maar op. Dit wil ik niet. Ik wil gehoorzaam zijn aan u. Help mij. Moest kijken hoe de Heilige Geest u dan zal helpen om daar verandering in te brengen. Iets anders. Dan heb je, er komt een reclame langs. Die werd heel veel vrouwelijk bloot. En mannen hebben daar meer last van dan natuurlijk niet dan de vrouwen. En dat kan heel gemakkelijk onreine gedachten oproepen. Krijg je fantasie. En dan registreer je dat. Heere God, dit wil ik helemaal niet denken. En dan pak je die gedachten, die onreine gedachten, en die breng je onder de gehoorzaamheid van Jezus Christus. En de Heere zal u in deze strijd helpen. Of, weer iets anders. Je hebt dingen meegemaakt in je leven, in je rugzakje. En dan heb je soms zomaar negatieve gedachten richting God. Waarom? Als God, vul maar in. Nou, registreer het, Heere God. Dit denk ik, Heere. Nou, neem deze gedachten dan gevangen. Zeg, Heere, hier zit ik. En dat wil ik eigenlijk helemaal niet denken. Help me. Dus dan breng je ze onder de gehoorzaamheid weer richting de Heere Jezus. Een andere trigger, dat is de laatste die ik even noem. Dat is dus fantaseren. Dan heb je iets en dan moet je zeggen, oké, dan zie je tegenop. En dan zit je helemaal te fantaseren hoe zo'n gesprek kan lopen. Moet je niet willen. Want het gesprek loopt toch anders. Zeg, Heere, ik zit te fantaseren en dit wil ik niet. Ik wil gehoorzaam zijn. En dan neem je ook die gedachte gevangen als een bolwerk. Kies ervoor. Zo belangrijk. Kies daarvoor. En ik heb al gezegd, dat heb ik nu over met betrekking tot ons denken, maar dat geldt ook met betrekking tot ons voelen. Neem even de situatie van Paulus. Nou, voor hetzelfde geld heeft Paulus zijn vader die flink op zijn tenen is getrapt. En als mensen je zomaar vals beschuldigen, zijn we allemaal geneigd om in reflex, pats, iets te zeggen. En heb je gevoelens soms die je eigenlijk helemaal niet wil voelen, maar het gebeurt gewoon. Het overkomt je. Maar dat is vleeselijk, ook dat is vleeselijk. Heel, heel begrijpelijk. Maar het is zo vleeselijk. Daarom hebben we naast ons denken ook de emoties, de gevoelens, ter hand te nemen. Zeg, heren, dit voel ik nu. Maar dat is niet goed, hè? Ik wil dus deze gevoelens dus als een bolwerk gevangen nemen en brengen onder de gehoorzaamheid van Jezus Christus. En moet je zien, als je zo met deze gevoelens omgaat, richting God, wat de Heere God ermee doet. En er kunnen nog zoveel andere voorbeelden genoemd worden. Als je gevoelig bent voor macht, je wordt ermee geprikkeld. Zeg, Heere, ik wil niet macht misbruiken. Wees dan gehoorzaam daarin. Als je een zwak hebt voor geld, op een of andere manier die aantrekkingskracht. Heren, pas op, er zit een valkuil in mijn leven. Pak die gevoelens en breng het weer in de gehoorzaamheid van Jezus Christus. Als je op ogenblik leest in de media, hè, over hoeveel, met name ook mannen, trouwens ook steeds meer vrouwen, die getriggerd worden door porno. Dus uit onderzoek blijkt dat er ook heel veel kerkmensen zich laten seksueel prikkelen. En er gebeurt dus heel veel met je lijf. Dan moet je deze gevoelens gevangen nemen en brengen onder de gehoorzaamheid van Jezus Christus. En als je daar al in dat patroon jarenlang zit, in een verslaving, dan moet je gewoon, dat ook als wij uitbreken, dan moet je met iemand gaan praten. En dan mag je hulp verwachten van de Heere, dat de Heere ook daarin meekomt en helpt om die gevoelens als een bolwerk gevangen te nemen onder de gehoorzaamheid van Jezus Christus. En er is zoveel kracht vanuit het volbrachte werk van onze Heere en Heiland, dat Hij u helpt in deze weg. Gemeente, snapt u nou? En jongeren, snappen jullie waarom je zo'n tekst nou uit je hoofd moet leren? En niet alleen uit je hoofd leren, maar ook toe te passen in je leven. Dus deze tekst, dit is een geweldig hulpmiddel in de strijd waarin we staan. Met betrekking tot, ik heb het zo druk in mijn hoofd. Maar ook, ik heb zo druk in mijn lijf. Ga ermee naar God. Als ik dit zo preek, ik hoop dat u dat wel begrijpt, hè? Dus ik werk met deze tekst. Want ik ben ook een man van vlees en bloed. En ik ben soms ook een flap uit. En ik kom soms gevoelens tegen in mij waar ik ook van schrik. Heb ik dat? Uit eigen ondervinding, gemeente, weet ik om zo je gedachten, gevoelens die zich verheffen tegen het werk van de Heere, dat is niet gemakkelijk. Toch zullen wij met vallen en opstaan dit moeten leren. Wie heeft leren geloven, staat in een geestelijke strijd. En laten we dan reageren zoals Paulus ons dat voorhoudt. Want al wandelen we in het vlees, zijn we mensen van vlees en bloed. We hebben allemaal te maken met een zondige aard. Maar wij willen niet leven naar het vlees. Dat houdt in, leven naar het vlees is dus gewoon ruimte geven aan zonde. Kijk, zonde, dat is iets wat je, ja, je doet het, maar er zit niet een bewuste actie onder. Maar als wij weten, dit is fout en we gaan ermee door, dan ben je in overtreding. Dan is daar ongerechtigheid in je leven. En zo mogen wij niet leven. Weiger dit. Weiger dit. En ga met die weigering naar de Heere God. Heere God, dit wil ik niet. En dan mag u nog en nogmaals gezegd een beroep doen op het volbrachte werk van Jezus Christus. En dan mag u beroep doen. Nou, vanmorgen een doopdienst hier, hè. Mag u beroep doen, Heere, u hebt in mijn leven genade gelegd. Ontferm u over mij. U mag een beroep doen op het werk van de Heilige Geest, want u bent ook gedoopt in de Heilige Geest, in de naam van de Heilige Geest. Mag u beroep doen op zijn kracht, opdat wij leven door de Geest. Dat is uw positie. Dat is uw roeping. Dat is uw taak. Want wij breken valse redeneringen af. En elke hoogte van denken, van voelen, noem maar op, die zich verheft tegen de kennis van God. En we nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. En waarom doen we dat? Waarom willen we zo leven? Nou, we willen graag gehoorzame kinderen zijn. Gehoorzame kinderen van God de Vader. Laat zo de glorie van God in uw leven zichtbaar worden. Amen. samen danken en voorbeden doen. Heere God, barmhartige Vader, wij danken u dat u zo betrokken bent op ons, dat u ons handvatten geeft om staande te kunnen blijven in de strijd waarin wij geplaatst zijn. Wij danken u dat u ons helpt om bewust te worden van die strijd. En dank u wel dat u ons leert, ook vanuit uw woord, om geestelijke principes toe te passen in ons leven. En Heere God, als we dit vanavond dan hebben gehoord, dan bidden we u, help ons daarbij. En ook als wij mensen om ons heen weten die hier ook moeite mee hebben, dat we deze principes ook met elkaar zullen delen. Heere, help ons, bescherm ons. Want de vader der leugenen, Satan, is sluw en slim. In de geleidelijkheid probeert hij ons te pakken te nemen, gevangen te nemen onze gedachten en onze gevoelens. En hij is zo gemeen dat hij door de tijd het zo wil maken alsof wij denken dat het onze eigen gedachten en gevoelens zijn. Maak ons bewust, Heere, als er negativiteit in ons is, in voelen en in denken. Maak ons bewust als wij ons hebben aangeleerd om te fantaseren. Maak ons bewust als we soms gevangen zitten met betrekking tot ons levensverhaal. Maar Heere, ja, geef ons tijd om te bezinnen. En geef ons het lef om gedachten en gevoelens soms te delen met anderen, om hulp te vragen, hoe je sommige dingen te boven komt. Heere, help ons om dit geestelijke principe toe te passen. En dank u wel wanneer we in gehoorzaamheid gedachten en gevoelens gevangen nemen en brengen onder de gehoorzaamheid van Jezus Christus. Onze positie innemen. Groot is uw trouw dat u ons helpt en in de vrijheid wilt zetten in de ruimte. Heren, ook vanuit pastorale ervaring weten we dat het soms zo moeilijk is om vrij te leven, in de vrijheid te staan. We denken met name degenen die getekend zijn in hun leven door trauma's van onveiligheid, van misbruik, intimidatie. We denken aan de slachtoffers. Soms komen ze niet klaar met u. Het vreet me door. Ontferm u, Heere, en geef wijze hulpverleners die ook werken met deze Bijbelse principes. En troost, o Heere God. Er zijn slachtoffers. Maar Heere God, er zijn ook daders. Ook binnen de gemeente vaak. En die vastzitten in bepaalde gedragspatronen, met hun denken, met hun voelen. Ze blijven verantwoordelijk. Ook al zitten ze soms vast, help ze, Heere. En geef ze hulp, nabijheid van broeders en zusters. Of soms professionele hulpverlening om vrij te komen in u. Heere, er wordt strijd gevoerd op zoveel fronten. En met name ook de jongeren, komt zoveel op hen af. Help ouders en ouderen om de jongeren staande te blijven. Dat ze tijd nemen om te bezinnen. Om te verankeren in u. Heere, kom met uw woord en geest. Ja, vervul ons met de Heilige Geest. om onze positie in te nemen. Dat is ons gebed. Heere, u kent ons. Heb dank voor deze ontmoeting. En ga met ons mee naar huis. Er is een nieuwe week begonnen. Misschien een week van vakantie. Een nieuwe week. We zeggen met nieuwe uitdagingen. Maar ook met nieuwe verleidingen. O Heere, bescherm ons. En neem ons bij de hand. Zegen deze gemeente, de kinderen, de jongeren, de ouderen. Zegen de ambtdragers, vervul ze met wijsheid, met inzicht, met geloof. Ontferm u over uw dienstknecht die u hier geplaatst hebt om het woord te bedienen. Zegen deze gemeente. Heb dank voor deze ontmoeting. Om elkaar weer te ontmoeten rondom het woord. Heb dank voor de goede tijd die u ons hebt gegeven in deze gemeente. Wij prijzen uw naam. Hoor ons omwille van uw Zoon, Jezus Christus, uit genade. Amen. Gemeente, u krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven voor het werk in Gods Koninkrijk. Hebben we onze gaven gegeven, dan gaan wij zingen uit toonhoogte 214. Het eerste couplet willen we ons openstellen van, hè, ook heel eerlijk, van doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer, en beproef me maar en zie wat niet is tot uw eer. En dan zal de Heere ook duidelijk maken wat anders moet. Vers 2 zingen we over dat de verzoening is van onze schuld, dankzij het bloed van Jezus Christus. En vers 4, daar zingen we, o Heilige Geest, kom in mij tot heerschappij. Geef een nieuw begin of een herleving, hè? Vervulling. Opdat we als een reine bruid zullen leven voor Christus onze bruidegom. Lied 214, 1, 2 en 4. Gemeente, ga dan heen in vrede. Ontvang en draag uit de zegen van onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.